¿De qué iglesia se van? Maar wat ze? En ik ben er volgende week waarschijnlijk weer al vergeten. Schrijf iemand dit eens op en dan kun je daar volgende week komen zingen. Amen, in het Nederlands. Halleluja, dank je Jezus. Heel goed. Die jaren van zondag. Amen. Laten we gaan naar Lucas 8. Degene op Zoom. Zullen we even kijken. Nu dat er. Zeeën, Kamachi. Goed om u te zien. Halleluja. Wees daarom blij. Lucas 8. Vers 26 tot en met 39. We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Ze voeren verder. Is het op het scherm? Ja. Ja? Ze voeren verder naar het meer, naar het gebied van de Gerasenen dat tegenover Galilea ligt. En toen hij aan land stapte, kwam hem vanuit de stad een man tegemoet die door demonen bezeten was. En deze man droeg al geruime tijd geen kleren meer en woonde niet in een huis, maar in de rotsgraven. En toen hij Jezus zag, viel hij schreeuwend voor hem neer en riep luidkeels: wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? Ik smeek je, doe me geen pijn. Jezus stond namelijk op het punt de onreine geest de bevel uit de man te gaan, want die had hem al heel lang in zijn macht. En gewoonlijk werd de man voor de veiligheid aan handen en voeten geboeid, maar telkens trok hij de boeien kapot en werd hij door de demon naar eenzame plaatsen gedreven. Jezus vroeg hem: hoe heet je? Hij antwoordde: legioen. Er woonden namelijk veel demonen in hem. Ze smeekten hem hun niet te bevelen naar de onderwereld te gaan. En op de berghelling liep op dat ogenblik een grote kudde varkens te grazen. En de demonen smeekten Jezus om hun toe te staan, hun intrek in de varkens te nemen. Hij stond hun dat toe. En toen ze uit de man waren weggegaan, trokken ze in de varkens, waarop de kudde de steile helling afstormde, het meer in en verdronk. En toen de varkenshoeders dat zagen, sloegen ze op de vlucht en vertelden ze in de stad en in de dorpen wat er was gebeurd. Vers 35. Vele mensen gingen op weg om met eigen ogen te zien wat er was voorgevallen. En toen ze bij Jezus kwamen, troffen ze daar de man aan uit wie de demonen waren weggegaan. Hij zat aan Jezus' voeten, gekleed en bij zijn volle verstand. En toen ze dat zagen, werden ze door schrik bevangen. Degenen die alles gezien hadden, vertelden hun hoe de bezetene was gered. En de hele mensenmenigte uit het gebied van de Gerasenen verzocht hem, Jezus dus, hen te verlaten. Want angst en ontzetting hadden hen aangegrepen. En Jezus stapte in de boot om terug te gaan. En de man bij wie de demonen waren weggegaan, vroeg hem met aandrang bij hem te mogen blijven. Maar hij stuurde hem weg met de woorden: ga terug naar huis en vertel alles wat God voor u heeft gedaan. En hij ging weg en maakte overal in de stad bekend wat Jezus voor hem had gedaan. Amen. Als je even kijkt op die laatste vers, Lucas en trouwens ook de schrijver Matthäus en Marcus, die hetzelfde passage opnemen in hun evangelie. Jezus zegt: ga op weg, ga terug naar huis, vertel alles wat God voor u heeft gedaan. Hij ging op weg en maakte overal in de stad bekend wat Jezus voor hem had gedaan. Amen. Ze identificeren hier Jezus als goddelijk. Wat God heeft gedaan, heeft Jezus ook gedaan. Amen. Een groot mirakel. Laten we even bidden in de naam van Jezus. Vader, we danken u. Mogen u vandaag eenzelfde soort mirakel doen vandaag, Heren. Mogen u ons helpen, Jezus, halleluja, te onderscheiden wat goed is, wat kwaad is, Heer. Mogen u ons onderscheiden, Vader, waarvoor we zijn geroepen in een tijd als de deze. In Jezus' naam. Amen. Halleluja. En trouwens, Hanna, vergeet het te verwelkomen. Ik heb daar niet gezien vannacht, Hanna. God zegen u. Goed om u te zien. Amen. Halleluja. En natuurlijk Merlin ook. C.S. Lewis, kennen jullie die? Is een schrijver, een christelijke schrijver. Heeft allerlei fictie-novels en films zijn daarvan verfilmd, van zijn boeken. Wel, C.S. Lewis zei, ongeveer een eeuw geleden hoor, hij zei: er zijn twee gelijke en tegengestelde fouten waarin de mens kan vervallen in ons denken over duivels. twee fouten. De ene is om niet in hun bestaan te geloven. En de andere fout is om in hun bestaan te geloven, maar een buitensporige en ongezonde interesse in die demonen te voelen. Misschien ben je ook al mensen, christenen tegengekomen die dezelfde soort fouten maken. Ofwel geloven ze er helemaal niks van en geloven ze niet in demonen en in het supernatuurlijke. Ofwel geloven ze er zo hard dat het hun hele denken, hun doen en laten eigenlijk helemaal overheerst en dat ze er de hele dag mee bezig zijn en dat hun huis duivelvrij moet gemaakt worden en dat de pastoor van de kerk moet komen met zijn heilige olie om heel het huis in te zalven, zodat de duivels gaan weggaan. En als er iemand ziek is, is dat door een geest van dit. En als er iemand verslaafd is, is dat door een geest van dat. En met andere woorden, het is een buitensporig ongezonde aandacht dat ze richten op de demonen. En ja, je hebt zo van die twee mensen. De waarheid is altijd in het midden. Amen. Ze bestaan, maar we moeten er op een gepast manier mee omgaan. Zeker in het licht van het kruis. Zeker in het licht van the finished work of Christ. Amen. Van het volbrachte werk van Christus. We hoeven het niet meer te doen zoals ze vroeger probeerden te doen voor het kruis. Amen. We hebben nu autoriteit gekregen. Als je komt zien naar, of komt luisteren, sorry, naar de Bijbelles in Openbaringen, dan gaan we zien hoe dat de Heer heeft overwonnen. Hoe dat de duivel is gebonden, dat hij geen toegang meer heeft. Amen. Dat er nog demonen zijn, ja, maar ze zijn aan het minderen, want de kerk is aan het overheersen. Amen. De kerk is aan het verspreiden en heeft een opdracht gekregen van de Heer om zoveel mogelijk duivels naar die onderwereld te sturen. Amen, in Jezus' naam. Maar we moeten dat doen door gebruik te maken door de kracht en autoriteit die hij ons heeft gegeven. En vandaag zullen we zien hoe Jezus ermee omging. Hij was niet bang. Hij vreesde niet dat, oh, er komt een duivel in mijn huis, hè? Ik moet heel de kerk gaan oproepen om hier te komen bidden, hè? Om een paar deurposten te gaan zalven. Ik ben er niet tegen dat jij deurposten van je huis gaat zalven, maar we moeten even afvragen van waar haal je dat concept? Waar haal je die concepten? Want we vinden het niet terug in de Bijbel dat de apostelen, ik heb het over het Nieuw Testament, dat ze huizen gingen zalven en bedekken met olie en allerlei dingen gingen doen. Amen. Ja, er zijn inderdaad zaken in het Oude Testament waar ze met het bloed aan de deurposten doen. Maar het spreekt over redding. Het spreekt over verlossing. Het was allemaal symboliek, een voorafschaduwing. Dat ging verwijzen naar Jezus. Die kwam het ultieme lam. Dus pleit het bloed van hem, amen, op de deurpost van je ziel. Halleluja, niet letterlijk op je huis. Anders loopt het risico dat we gaan vervallen in bijgelovige zaken waarmee de Heer niet gediend is. Maar, zwart, dat is een preek helemaal voor op zich. Maar vandaag zullen we zien hoe Jezus ermee omgaat. Wat hij heeft gedaan en wat wij ermee kunnen doen. Hoe werkt die demon? Hoe werkt de duivel? In Efeze lezen we in hoofdstuk 6, vers 10 tot en met 13. Ik ga eens even wachten. Het zal wel op het scherm komen. Efeze 6 zegt, tenslotte zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. En trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Amen. Dus dat moeten we onthouden. Hoe werkt de duivel? Wel, hij werkt met listen. Hij werkt met verleidingen, met leugens, met bedrog. Amen. Onze strijd is niet gericht tegen mensen. Dat is een aandachtspunt. Onze strijd is niet gericht. Hoe moet je tegen de mensen vechten? Nee, het is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, heersers en de machthebbers van de duisternis. Tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad. Om goed voorbereid stand te kunnen houden. En dan begint hij die wapens op te noemen. En als je kijkt, die wapens zijn allemaal spirituele wapens. Het zijn wapens zoals de helm van de verlossing, de band van de waarheid, de schoenen van het evangelie, de zwaard van de geest, en het schild van geloof, de borstplaat van de rechtvaardigheid. Het zijn allemaal zaken die Jezus heeft gekocht aan het kruis voor ons, om ons te gebruiken. Het spreekt over uw identiteit. Het spreekt over wie je bent in Christus. Het spreekt over wie je bent, omdat je opnieuw bent geboren uit water en uit geest. En omdat je opnieuw bent geboren, amen, krijg je wapens om die listen van de duivel te kunnen ontwijken en te komen tot de waarheid. Want de waarheid maakt je vrij. Dat is één zaak hoe dat de duivel werkt, door listen. door deceptie. En hij probeert al van in het begin, probeert hij de tegenstander in het begin van de schepping mensen weg te leiden van God. Want Satan is de aanklager, dat is wat zijn naam betekent. Hij wil u van uw identiteit in Christus afhouden door te liegen, door te bedriegen, door u te focussen op alles behalve wat Jezus kwam om te doen. En Jezus kwam, wat kwam hij te doen? Vrijzetten, amen, van die leugens. Amen. Maar ook al is de vijand georganiseerd, en hij is georganiseerd, hè, zoals we kunnen lezen, er zijn vorsten, heersers van de machthebbers, kwade geesten, er is blijkbaar een orde in de duivelse wereld. En ze hebben 1000 jaar ervaring. Toch is God groter. God heeft ons een wapen gegeven om stand te kunnen houden. Amen. Om stand en weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad. En die wapens vindt men in het werk van Christus. Niet in mijn eigen macht. Niet in mijn eigen intellect. Zoals we lezen, tenslotte zoek uw kracht in de Heer. Amen. In de Heer, in de Heer, in de Geest, halleluja, in gebed. Het is daar dat we krachtig worden, want we krijgen meer van wie Hij is. We beseffen meer wie we zijn en kunnen steviger stand houden en zelfs in de aanval gaan tegen de leugens van de vijand. Amen. 1 Johannes 3. Ik kom direct terug op ons verhaal hoor. Je moet weten, de vijand is verslagen door Jezus zijn werk aan het kruis. En in Openbaring een paar weken geleden hebben we die passage gelezen. Ik denk dat het in hoofdstuk 12 was. In Openbaringen lezen we dat hij gevallen is uit de hemel. Satan is gevallen uit de hemel. Hij heeft zijn plaats verloren in de hemelse sfeer. Hij is daar niet langer welkom, want we hebben het bloed van Jezus dat voor ons pleit tegen de aanklachten van de duivel. Vroeger kon hij iedereen aanklagen, want we waren schuldig. We waren veroordeeld. Ja, we waren onheilig en we waren waardig voor de dood. Maar iemand heeft het voor ons opgenomen. Amen. En zijn bloed pleit voor ons dag en nacht. Dat betekent dat er voor zij die in Christus zijn geen aanklacht meer kan komen tot God. Want Jezus pleit ons vrij. De Zoon van God, 1 Johannes 3:8, is dan ook verschenen om de daden van de duivel niet te doen. Ik ben u maar aan het vertellen hoe je kan opkomen tegen de listen van de duivel. Om uzelf te bevinden in Christus. Want Jezus is gekomen om de daden van de duivel te niet te doen. Om het werk van de zonde. Amen. Om de dood. In Johannes 3 is trouwens de laatste. De Zoon van God is dan verschenen om de daad. Dank u wel. Goed laten zien. Amen. Halleluja. We moeten ons dus wapenen met de wapenuitrusting van de Heer. En dat betekent niet met knoflook, met kruisen, met gezegende olie gaan smeren op deuren enzovoort. Het betekent, amen, het woord van God, de identiteit die Hij ons gaat geven en dat wij dat uitleven, amen, in het dagelijks leven. Juist zoals Jezus deed. Jezus wist wie Hij was. Zelfs de duivels bevestigen wie Hij was. Wat ben je hier komen doen? Je gaat ons toch niet kwellen voor onze tijd, o Zoon van de Allerhoogste God. De duivels wisten wie hij was vooraleer dat de mensen rondom hem heen wisten wie hij was. Zo moeten de duivels nu ook vandaag weten wie je bent. Amen. En jij moet weten wie je bent. En dan gaan zij zien wie jij bent. Want ze gaan jouw autoriteit zien in de naam van Jezus. Wanneer er leugens op je afkomen en twisten en listen, dat je kan zeggen in de naam van Jezus, dat is niet wie ik ben. Dat hoort mij niet toe. Halleluja, dat is mijn verleden. Weg ermee in de naam van Jezus. Halleluja, dat we weten wie we zijn. Zonen van de Allerhoogste God, natuurlijk niet op hetzelfde niveau als Jezus, die letterlijk de enig geboren zoon was van de Allerhoogste God. Maar wij zijn zonen door adoptie, door zijn geest, amen, worden we zonen en dochters van de Allerhoogste. En dat betekent dat we ook de autoriteit krijgen van de koning. Hij is ons voorbeeld, dank u Jezus. Nu, een andere manier waarop de duivel, dus hij werkt door in listen, dat kennen we. En als deze listen, deze leugens, een mens compleet in bezit gaan nemen, kan het zijn dat dat de mens komt op een punt dat ze hun gezond verstand gaan verliezen en dat ze als het ware worden bezeten door een demon. Het is iets dat we niet graag willen horen, iets dat we niet graag willen zien, hè, in onze westerse wereld, maar het is er wel. Het is er wel. En soms kunnen mensen hun verstand verliezen en ze weten niet meer wat ze doen, ze worden overmand door gevoelens, zelfs op het punt dat ze nadien bijkomen, dat ze denken van, wow, heb ik dat gedaan? Ik wist niet wat ik deed. Ik ben compleet de kaart. En nu, dat is niet altijd het gevolg van bezetenheid van een demon. Kan ook gebeuren door trauma's en bepaalde medische afwijking. Maar er zijn gevallen wanneer dat jij jezelf met duisterse praktijken inlaat, gekoppeld met leugens, amen, dat er een demonische bezetenheid ontstaat. En dat uit zich niet altijd zoals in dit verhaal, dat je ergens gaat wonen, hè, tussen de grafspelonken, dat je naakt bent en berooid en dat je niet meer in een huis woont en dat het schuim op je mond staat, snap je? En dat je zo echt zo... Dat uit zich natuurlijk niet altijd in zo'n momenten, maar het valt wel op in bepaalde reacties dat mensen geven. Dat ze, oh, zo lief zijn. Maar, oh, zeg eens het verkeerde woord. En laat hen eens een keer herinneren aan bepaalde trauma's. En opeens veranderen ze helemaal. En hun ogen gaan raar staan. En er komen ineens vreemde woorden uit. En dat je denkt van, oeh, amai, wat was dat ineens? Dat kan inderdaad een teken zijn van demonische bezetenheid. Amen. Ik heb het al meegemaakt hier in West-Europa. Mensen die inderdaad zo bezeten zijn, maar door het bevrijdend werk van de Heer, halleluja, worden ze terug hersteld in hun gezondheid, in hun gezond verstand, dank de Heer. Maar weet dat ook al zijn mensen, ook al kunnen mensen bezeten zijn, het is niet het einde van de rit. Want zoals we gaan zien, is Jezus' woord krachtiger en groter dan de leugen van de vijand. Amen. Je weet wanneer iemand bezeten is, hij is compleet overgegeven aan de wil van de demon. Aan de wil en de lusten van het vlees. En ze zien er niet altijd uit als deze man, laten we hem noemen de demoniak, hè, die naakt was. Hij was berooid, hij was aan het slapen tussen de graven, maar ze kunnen er even goed gewoontjes uitzien. Maar er zijn bepaalde zaken die getriggerd worden dat je kan zien. Nu, de persoon die we terugvinden in dit verhaal, in Matthäus, is hetzelfde verhaal trouwens. Hij zegt trouwens dat er twee bezetenen waren, Matthäus. Maar Lucas focust alleen maar op de ene. We zien een paar elementen. En op de schaal van 0 tot 10, in de schaal van bezetenheid, is deze man 100. Ja? Als je zo'n schaal kunt opstellen van 0 is totaal niet bezeten en 10 is bezeten, is deze man 100. We lezen dat hij niet meer woont in een huis, maar tussen rotsgraven. Iemand die vrijwillig daar wil gaan wonen? Iemand die zegt, ah, wel, zijn mijn huis, ja, dat comfort, ik vind dat toch maar niks. Ik wil op het kerkhof gaan wonen. Ik wil daar in de duisternis lekker, hè, tussen al de vieze graven gaan wonen. Iemand dat vrijwillig wil doen? Nee, dat is een teken dat hij zijn verstand is gewoon. De Bijbel zegt dat hij al geruime tijd, jaren, geen kleren meer droeg. Hij was dus zijn verstand verloren en elk gevoel voor moraliteit. In Marcus 5, die heb ik klaarstaan, vers 3, dat is de parallelpassage, lezen we dat zelfs als hij vastgebonden was met een ketting, dus mensen proberen hem dus vastbinden, hij was dus met andere woorden een gevaar voor de maatschappij, een gevaar voor zichzelf. Maar zelfs dat, was hij met een ketting kon niemand hem in bedwang houden. Hij was al dikwijls aan handen en voeten geketend geweest, maar dan trok hij de kettingen los en sloeg hij de boeien stuk. Dat is niet normaal. Dat is niet normaal. Nou, dat kan niet. Normaal, als je vast zit, ja, dan zit je vast. Niemand was sterk genoeg om hem te bedwingen. En altijd, dag en nacht, liep hij schreeuwend tussen de rotsgraven en door de bergen en sloeg hij zichzelf met stenen. Ik zeg het, dat was van 0 tot 10 schaal 100. Die was uit om zichzelf kapot te maken, de demonen in hem. Dat was een serieus geval, maar, er is een grote maar. Verlossing was op komst. Aan mijn verlossing is er ook voor u vandaag. Je kunt misschien niet op schaal 100 zitten van demonenbezetenheid. Je kan misschien wel overmand worden door leugens en listen. Je kan misschien oppressed zijn. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Oppressed. Bedrukt, ja. Je kan bedrukt worden door demonen. Hè. Dat betekent niet dat je bezeten bent, want sommigen voelen zich al schuldig. Oh, maar zeg, hè, jongen, ik heb depressieve gedachten, ik heb zelfmoordgedachten, ik heb die gedachten van lage zelfbeeld en dit. Ja, maar er zit toch geen demon in mij? Nee, demonen kunnen u bedrukken. Ze kunnen u zo overmannen met leugens en met fluisterende woorden. Maar we moeten tot de Heer komen in de naam van Jezus. Ergens is er een weg, halleluja, dat de Heer op komst is. Hij is op komst. Hij gaat uit zijn boot stappen. Hij gaat op die oever staan van het meer. Halleluja. En je gaat hem zien. En dan is het aan ons. Wat gaan we doen als we hem zien? Wat gaan we doen als we een boodschap horen als vandaag? Wat gaan we doen als hij een woord geeft tijdens de week? Gaan we rennen naar hem? Halleluja. Of gaan we verder onszelf pijnigen met stenen? Markus 5, vers 6. Ik lees die andere passage. Toen hij Jezus in de verte zag, rende hij op hem af en viel voor hem neer. En luid schreeuwend zei hij, wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van allereerste? God, ik bezweer je bij God, doe me geen pijn. Want hij had tegen hem gezegd, onrijke geest, ga weg uit die man. Halleluja. Zie, de man rende af op Jezus toen hij hem zag en viel voor hem neer. Het Griekse woord hierin viel voor hem neer is proskuneo. Dat woord hebben we al eens gebruikt. Hè? Proskunea, prosterneren. Andere vertalingen zeggen hij begon hem te aanbidden. Er moet daarna een interactie ontstaan zijn waarop Jezus de onreine geest gebiedt weg te gaan. Nu, ik heb me altijd afgevraagd, waarom rent die man, die demoniak, naar Jezus? Hoe kende hij Jezus? De man zelf, niet de demon in hem, de man zelf. Je zou denken, moesten de demonen compleet in controle zijn, dat ze ergens anders naartoe gaan rennen, dat hij zou verstoppen. Maar er was iets in hem dat toen hij Jezus zag, dat de demonen hem niet konden tegenstoppen om naar Jezus toe te rennen. Halleluja. Deze man, die door een legioen van demonen was bezeten, en dat is een legioen in die tijd was tussen de 5000 en 6000 personen. Nu, ik weet niet of dat een overdrijving is en dat we dit letterlijk moeten nemen of niet, maar we weten wel dat de kudde varkens die waarna de demonen intrek in nemen, dat het 2000 varkens waren. Dus tel een demon per varkens, minstens 2000 demonen in deze man. Dat is veel. Deze man was dus bezeten door duizenden demonen en toch kon geen enkele demon hem tegenhouden om de Heere vol glorie te gaan aanbidden. Maar altijd afgebracht, waarom? Wat is er gebeurd? Wel, je moet weten wat er gebeurd is voor deze passage. En ik heb dat vorige week gelezen en dat was fantastisch. Ik had dat nog nooit gezien. Maar wat is er gebeurd voor deze passage? Hij zat daar ergens aan de oevers, ergens waarschijnlijk op een eilandje, ver van de gewone bevolking tussen de grafsplonken. En wat was er gebeurd daarvoor? Lucas 8, 22. Dat zijn gewoon 3-4 versen daarvoor. Op een van die dagen stapte hij in een boot samen met zijn leerling en zei tegen hem, laten we naar de overkant van het meer gaan. Daar waar dat hij een demoniak was. Maar dat wisten ze toen nog niet. Jezus wist dat wel waarschijnlijk. Hij had daar business om te gaan doen. Hij had daar iemand om te gaan bevrijden. Amen. En ze voeren het meer op. En onderweg viel hij in slaap en er kwam een wervelstorm opzetten. U kent het verhaal. De vrouw van de storm. Zodat de boot water maakte en dreigde te zinken. En ze maakten hem wakker en riepen, meester, meester, we vergaan. Hij stond op en hij sprak de wind en de golven bestraffend toe. En daarop ging de wind liggen en kwam het water tot rust. En vroeg hun, waar is jullie geloof? En de leerlingen waren geschrokken en zeiden vol verbazing tegen elkaar, wie is hij toch? Dat zelfs de wind en het water zijn bevelen gehoorzaam. En dan vinden we het volgende. En toen ze aankwamen, zijn ze de demoniak tegengekomen. Nu, die demoniak leefde aan de andere kant van het meer. En het meer waarop de nacht ervoor een hevige wervelstorm raasde. En waarschijnlijk die demoniak heeft dat meegemaakt. Die heeft dat meegemaakt, of waarschijnlijk kunnen zien in de verte. Heb je zoals al op de zee gestaan en dat je in de verte zo een donker wolk zien met zo'n bliksem zie je zo uit. En bij u is het nog oké, maar je ziet dat en denkt van, amai, al chance dat ik daar niet in zit. Maar het komt zo uw richting uit. Ken je dat? Die wolken, vooral aan de zee kun je dat vooral zien. Ik vind dat wel een machtig schouwspel, zo die donkere wolken en de donder en de bliksems. En wie weet zag hij een wervelstorm. Maar op een gegeven moment was dat poem. En het was weg. En het dreef weg. Hij zal dat waarschijnlijk hebben aanschouwd. En gedacht hebben van, dat is hier niet normaal. Hoe kan hier nu een wervelstorm? Normaal stormen ebben geleidelijk aan weg. En geleidelijk aan krijg je opklaringen en begint het zonnetje te schijnen. Maar hier gehoorzaamde de wind en het water, al die grote golven die waarschijnlijk op hem aan het afkomen waren. En hij dacht, dat is niet normaal, maar opeens ging het stil liggen. En een paar momenten later stapt daar iemand uit die boot. Amen. Wiens woord de wind en de golven kan bevelen om te gaan liggen. En hij moet hebben gedacht toen hij Jezus van ver had gezien. Als die man de wind, als die man de golven kan bedwingen, dan kan hij deze duivels in mij bedwingen. Halleluja, in de naam van Jezus. Hij wist, die man die uit die boot stapt, is dat die Jezus? Is dat die Jezus waarover dat ze bezig zijn geweest? Als hij zo machtig is, als hij de Messias is, amen, dan kan hij mij ook bevrijden. Dank u, Jezus. Ze moeten luisteren naar het woord van de Heer. Voor jaren werd het erger. En we weten niet wat de oorzaak was van zijn demonbezetenheid. We weten niet hoe hij daar beland is. Welke leugens hij begon te geloven dat hij ongehoorzaam was. We weten het niet wat de oorzaak was. Maar dit was nu de situatie. Jaren en jaren bezetenheid. Op de rand staan van zelfverminking en zelfdoding. En het was maar één woord van de Heer. Eruit. Dat genoeg was. Hoe lang duurt dat om dat te zeggen? Eruit! Dat is een seconde. Jaren en jaren van oppressie, maar daar kwam Jezus. Halleluja. Die juist daarvoor had gezegd, wees stil. Ga nu zeggen tegen demonen, wees stil. Hij ging laten zien dat hij niet alleen de macht heeft over de schepping, over de natuurlijke elementen, maar dat hij ook macht heeft over de spirituele elementen. En hij heeft macht over vandaag in Jezus' naam en heeft die macht gegeven. Halleluja. Om aan de kerk, om zijn evangelie, amen, te verspreiden en te verkondigen. Dank u, Jezus. Ik begrijp wel één ding niet. Waarom is Jezus een conversatie begonnen met die demon? En hoe is je naam? Wat is je naam? Begon hij te vragen. Ja, maar stuur ons alstublieft niet naar de dingen. Laat ons hier niet uit dit gebied weggaan. Als ik Jezus was, had ik gezegd van, zwijg jij weg hier. Naar de onderwereld. Waarom heeft hij die gespaard? Waarom heeft hij niet direct gezegd naar de onderwereld? Nee, hij laat ze in dat gebied. Vraag me dat af. Waarom heeft Jezus daar... Nu, alles wat hij doet, heeft een reden. Dat betekent niet dat jij moet beginnen gaan converseren met demonen. Hè? Hoe is uw naam? Hè? Hè? Hoe is uw naam? Zeg het eens. Hoe lang zit jij er al in? Nee. Kijk, dat is... Ik raad u dat niet aan om te doen. Amen. Ik weet dat dat in bepaalde bedieningen schering en inslag is. En om het duur, je kan het allemaal op YouTube zien. Dat zijn allemaal vreemde tafereelen. En om het duur is dat meer een toneel dan wat anders. Maar begint daar niet mee. Jezus heeft dat gedaan. Maar hoe dat hij dat heeft gedaan, hij wist waarom dat hij dat deed. Dat had een bepaald doel. Maar wat was eigenlijk juist het doel? Waarom? Ik vond het vreemd. Ze willen niet direct weggaan, maar beginnen te onderhandelen. Waarom geef ik je daar dan toe? Wel, blijkbaar... En ze wouden niet direct weggaan, ze wouden liever in die varkens. Blijkbaar houden demonen ervan om iets of iemand te bezitten. En ze weten dat hun tijd kort is, vooraleer dat ze naar de onderwereld worden gestuurd. Ze weten dat hun tijd kort is. Ze weten dat er een einde gaat komen. Ze weten van, hey, je bent toch niet hier gekomen om ons te kwellen voor onze tijd. Zij weten dat er een einde komt aan hun heerschappij. Amen. En het is doorheen de kerk en de opdracht van de kerk is om zoveel mogelijk demonen weg te sturen, om zoveel mogelijk mensen te bevrijden van de leugens van de vijand door het evangelie te verkondigen, zodat hun tijd reeds is gekomen. Amen. De tijd is gekomen aan het kruis. De tijd is gekomen wanneer Jezus is opgestaan uit de dood. En zij wisten, dit is ons einde van ons tijdperk. Er rest ons nog maar een korte tijd. En inderdaad, in Jezus' naam. Jezus is krachtiger. We hoeven niet bang te zijn, broeders en zusters. We hoeven er zelfs niet op te focussen. We hoeven ons te focussen op de opgestane Heer die mensen bevrijdt. Amen. Je moet niet gaan ontdekken, oh, welke duivel zit daarin? Welke duivel bedrukt die? En welke demon en welke geest is dat? Laat de Heer, als hij het wilt, laat hij het openbaren. En spreek daarna in de naam van Jezus. Halleluja. Spreek hoop. Spreek bemoediging. Laat liefde tonen. Amen. Dat er meer is aan het leven dan bedrukking en verdrukking. Amen. Er is hoop in Christus. Hij roept ons op, amen, om die hoop te prediken in Jezus' naam. Dus laat me, waarom deed Jezus dat? onderhandelen met toegeven aan, zoals het lijkt wel, had het misschien iets te maken met de reacties die kwamen van de mensen uit de omgeving. Wou Jezus op de een of andere manier die omgeving, in Gesarene of hoe noemt die omgeving, wou hij ze testen om te zien wat ze gingen doen met het mirakel dat voor hun neus is gebeurd. Was het een test voor hun om te zien of ze voor Jezus gaan kiezen of voor hun varkens? Was het een test voor hun, voor die mensen? Gaan ze voor Jezus kiezen en bevrijding of gaan ze kiezen voor hun varkens? Want dat was hun bron van inkomsten. En als Jezus iedereen gaat bevrijden van demonen en die demonen gaan onze varkens, dan hebben wij geen bestaan meer. Ik heb nooit begrepen waarom dat die bang hadden. Laten we nog eens lezen. Lucas 8, 34. Toen de varkenshoeders... Ik zal even wachten. Lucas 8, 34. Sta ik er nog in? Yes. Ik begreep niet waarom dat ze bang waren. Ik bedoel, als jij iemand ziet die zelfmoordneigingen heeft gehad, die naakt was en die is ineens compleet, bam. Toen de varkenshoeders dat zou sloegen, ze op het sloek en vertelden in de stad en in het dorp wat er was gebeurd. En veel mensen gingen op weg om met hun eigen ogen te zien wat er was voorgevallen. En toen ze bij Jezus kwamen, troffen ze daar de man aan, wie de demonen waren. Iedereen kende die. En hij zat aan Jezus' voeten. Weet je nog? Dat is het beste deel. Amen. Dat is het deel dat Maria koos. Weet je nog, de twee vorige lessen? Aan zitten aan Jezus' voet. Gekleed. En bij zijn volle verstand. En toen ze dat zagen, werden ze door schrik bevangen. Allee joh, je moest blij zijn. Degenen die alles gezien hadden, vertelden hun hoe de bezeten was gered en de hele mensenmenigte uit het gebied van de Gerasenen verzocht hen te verlaten. Jezus, ga weg. Onze varkens zijn belangrijk. Want angst en ontzetting hadden hen aangegrepen en Jezus stapte in de boot om terug te gaan en de man bij wie de demonen waren weggegaan, één iemand van heel dat dorp, amen, wou Jezus volgen. Maar Jezus zei, nee, je hoeft me niet te volgen. Jij blijft hier en vertel aan uw familie. Vertel aan de stad die mij hier nu afwijst. Amen. Vertel wat God voor u heeft gedaan. Het lijkt een triest einde. Amen. Het lijkt een triest einde. Jezus die terug in de boot stapt. Die daar wordt geconfronteerd met protesters. Allemaal mijn dingen. Weg Jezus, weg. Varkens belangrijk. Allemaal weg. Jezus moest, oké, ik ben al weg. Ik ben hier niet geliefd. Ik bied hier een kans op verlossing. Niet alleen bij die man, maar bij iedereen. Amen. En toch kiezen jullie liever voor in uw eigen noden te voorzien. Ze werden bevangen door schrik, omdat ze schrik hadden om hun inkomsten te verliezen. Ook al stond het bewijs voor hun ogen, de man die jaren bezeten was, die niemand kon temmen, die ze alleen hadden gelaten tussen de grafspelonken. Dit was een mirakel van God. Je zou denken, God, jij moet toch nadien met een bliksem heel die stad. Hè? Met vuur, bam, kapot. Wij, mij niet aanvaarden, is goed. Ik zit in mijn boot en dan weg van die boot. En dan, bam, een meteoor. Omdat jullie mij hebben verworpen. Nee, je zou denken dat God, maar God is genadevol. Weet je wat hij heeft gedaan? Weet je wat de Heer heeft gedaan? De Heer heeft gezegd tegen de demoniak, ga terug naar huis en vertel alles wat God voor u heeft gedaan. Jij moet niet meegaan, maar je hebt een andere bediening. Deze mensen hebben mij verworpen, maar het is nog niet te laat. Er zijn erbij die hongerig zijn. Er zijn er enkelingen bij die wel een oor hebben om te horen. Ze hebben meegedaan met de meute, ze hebben meegedaan met de angst, maar eigenlijk is hun hart oprecht geïnteresseerd. En ik ben voor die mensen gekomen. Dus ik ga een getuige achterlaten. Ik ga een getuigenis achtergelaten. Mijn broeders en zusters, soms willen mensen Jezus niet aannemen. Ze willen wegdoen of ze willen u wegdoen omwille van het woord. Maar wees daardoor niet geïntimideerd. Jij kan degene zijn, amen, die Jezus achterlaat daar waar jij bent, in je familie, op de job. Maar blijf doen. Vertel over de werken dat God heeft voor u gedaan. Amen. En je zal wel zien wat God gaat doen met de rest. Maar graag willen we ons allemaal meegaan met Jezus en verstoppen in de kerk. Hè? We willen allemaal in een boot, want in een boot is het veilig. Maar Jezus zegt, nee, jij moet niet meegaan. Ga vertellen. Amen. Alles. Ga terug naar huis, want hij leefde terug in huis. Dank de Heer. Niet meer in een grafspelonk. Ga terug naar huis en vertel alles wat God voor u heeft gedaan. Er is altijd een getuigenis aanwezig. voor zij die wel oor hebben om te luisteren. Denk aan die persoon die jou het verlossende woord heeft gebracht. Amen. Ik dank de Heer voor de persoon die de Heer heeft achtergelaten. Amen. Om het verlossende woord te brengen. Dank u, Jezus. Dat wat God heeft gedaan. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. Vader, ik ben geëindigd. Het worshipteam mag komen. Halleluja. Thank you, Father. Thank you, Lord. We hoeven niet bang te zijn. Amen. We hoeven niet bang te zijn dat als je voor Jezus kiest, dat dit en dat verloren gaat gaan. Nee, als je voor Jezus kiest, krijg je verlossing, krijg je bevrijding. Halleluja. Word je bevrijd van de zaken die je zo vastbinden. Word je bevrijd van de middelen waaraan dat je zo vastklampt. Dat je denkt dat je niet zonder kan. Amen. De waarheid is, we kunnen niet zonder Jezus. Amen. We kunnen niet zonder Jezus. Halleluja. Vader, voor zij die bevrijd zijn in de naam van Jezus. O, Vader, stuur ons erop uit. Iedereen heeft zo zijn bediening. Voor de een is het vanuit de boot, voor de ander is het vanuit een huis. Wat het ook mogen zijn, laat de Heer het duidelijk maken. Amen. Hij is geweldig, hij is geweldig groot. Vader, ik bid in de naam van Jezus. Halleluja. Zij die verdrukt worden door leugens, zij die verdrukt worden in de naam van Jezus. Halleluja. Vader, we nemen autoriteit over de situatie, Vader. En we willen het doen zoals u het deed, Vader. Kort maar krachtig in de naam van Jezus. Halleluja. We bidden, Vader, dat elke leugen, elke list van de duivel, iedereen die zich heeft ingelaten met duisterse praktijken, dat u ze een kans geeft, Vader, om te bekeren. Dat u een kans geeft, Vader, om Jezus te zien, ook al is het in de verte. Zodat we kunnen afkomen en rennen en voor hem neer kunnen aanbidden. In de naam van Jezus. Halleluja. Halleluja. Ik weet niet wat je meemaakt vandaag, maar als deze man, die bezeten was door duizenden demonen, de kracht kon vinden en de wil kon vinden om naar Jezus toe te rennen, om hem daar aan te spreken. Wie? Niemand van ons is bezeten door duizend demonen. Amen. Halleluja. We kunnen eens een slechte dag hebben, dan kunnen we het al opgeven. Dan voelen we al, oh, ik heb geen zin om te bidden. Ik heb geen zin om de Heer glorie te geven. Maar als deze man het kon, halleluja. Geef ons een visioen, Vader, van uw macht. U heeft macht over de wind, over de golven, over de storm in het leven, Vader. We willen u zien, Vader. We willen u zien, Jezus. Halleluja. Doe een nieuw mirakel, Vader. Doe een nieuw mirakel, Vader, in ons midden. Doe iets nieuws, Vader. Een nieuwe doorbraak in de naam van Jezus. Halleluja. Laten we samen dit lied zingen in Jezus' naam. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.